De Pinksterdagen die enige rust aan de soldaat hebben gegeven en zijn evenwel bij het hof niet te eenmaal vruchteloos gepasseerd. Op den eerste heeft de koning een generale revue van zijn troepen zo te paard als te voet gedaan. Staande alle de regimenten voor haar kwartieren bekwaam om van alle kanten gezien te worden. Het ganse hof en de meest alle uitheemse ministers waren present bij deze revue, gelijk ik mededelen. Die van de heer de Pompon, gevraagd zijnde wat mij daarvan dochte, niet anders en konden zeggen als dat het zeer schone troepen waren en dat het jammer zouden zijn dat zij in perikel werden gebracht van verminkt of te verminderd te werden.
Dat was Ingmar Vrome, die een stukje voorlas uit een brief uit de bundel Johan de Witt en Frankrijk. En daar gaan we straks meer over vertellen. Maar eerst iets over jouzelf, Ingmar.
Ik ben sinds begin 2017 betrokken als gastonderzoeker bij het project van de correspondentie van Johan de Witt. En dat de afgelopen 3 jaar heb ik heel veel brieven bekeken, heel veel brieven ingevoerd in de database. En voor de bundels van Johan de Witt en Engeland en van Johan de Witt en Frankrijk heb ik 2 keer een stukje geschreven. En daar ga ik vandaag iets over vertellen.
Wat is je achtergrond?
Ik ben historicus. Ik heb maatschappijgeschiedenis gestudeerd in Rotterdam en ben aan dezelfde universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar pamfletten in de 17e eeuw. En ik heb gekeken naar hoe in pamfletten uit crisisjaren uit de Nederlandse 17e eeuw, hoe daarin bepaalde begrippen werden gebruikt. En dat ging dan vooral om de begrippen vaderland en patriot. En bijvoorbeeld zie je in 1618 dat bepaalde groepen zich patriot noemen of zeggen dat ze vechten voor het vaderland. En zie je dat ook weer terug in 1672. En wie zijn dan die groepen? Waarom gebruiken ze die begrippen? En is daar een verandering in zichtbaar? En zeker in 1672 heb ik me daardoor ook veel met Johan de Witt bezig gehouden en zijn tijdgenoten.
Hey, en is die verandering ook zichtbaar?
Wat je vooral ziet is dat bepaalde groepen steeds die begrippen gebruiken. En dat zijn eigenlijk groepen die politiek in de oppositie zitten. Die opstaan tegen de machthebbers. Bijvoorbeeld in 1618 zijn het vooral degenen die zich verzetten tegen Johan van Oldenbarneveld, die zich patriotten noemen. Dus eigenlijk de aanhangers van Maurits voelen zich niet gehoord, voelen zich verdrukt. En daarom claimen zij dat zij patriotten zijn die op mogen staan tegen de machthebbers en daarom en voor het vaderland vechten. En, dus eigenlijk, en daardoor ook mogen opstaan. Want het is in de 17e eeuw ongebruikelijk om tegen de regeerders op te staan, zoals wordt gezegd. Zij zeggen, wij zijn patriotten, dus wij mogen dat wel doen. En in 1672 bijvoorbeeld zie je opnieuw dat de groep die zich politiek in de minderheid voelt, en dat zijn dan de aanhangers van de prins van Oranje, die staan op tegen Johan de Witt en zijn medestanders, tegen de Loevesteinse factie. En juist zij gebruiken heel erg veel die begrippen. Dus het is een soort oppositionele taal. Ja, in 1672 wordt het eigenlijk geclaimd door de aanhangers van de prins van Oranje. Die zijn voor het vaderland en zij zijn de patriotten. En ja, de aanhangers van de Witt, die worden een beetje weggedrukt. En heel die pamflettenstrijd die er in het rampjaar is.
En noemen zij zich ook echt al patriotten?
Ja, zeker. Ja, de bekendste persoon die zich, denk ik, die zich patriot noemde, was natuurlijk Johan van Oldenbarneveld, die op het schavot net voor zijn executie zijn laatste woorden sprak dat hij toch echt een patriot was geweest. En je ziet eigenlijk al dat in de hele 17e eeuw zie je die begrippen terugkomen. Willem van Oranje, Willem de Zwijger gebruikte het begrip ook al. Je ziet in de hele 17e eeuw dat het gewoon terugkomt. Mensen die zich patriot noemen, patriotten des vaderlands, ware patriotten, oprechte patriotten.
In het dagelijkse leven, wat doe je nog meer?
In het dagelijks leven ben ik niet meer bezig met wetenschappelijk onderzoek, maar werk ik nu bij het Stadsarchief Rotterdam, waar ik specialist informatiebeheer collecties ben, wat inhoudt dat ik nadenk over hoe we de collecties van het Stadsarchief, dus bijvoorbeeld de fotocollecties, de audiovisuele collecties, film, geluid en dat soort materialen, hoe we die zo goed mogelijk toegankelijk kunnen maken voor het publiek, voor de gebruikers van het archief.
Zullen we het even over de boeken Johan de Witt in Engeland en Johan de Witt in Frankrijk hebben, waar jij aan allebei een bijdrage hebt geleverd? Johan de Witt in Engeland.
Ja.
Kan je iets vertellen? Oh, welke brief heb je uitgekozen?
Voor Johan de Witt in Engeland heb ik een brief uitgekozen van George Downing aan de Staten van Holland. En het is eigenlijk geen brief, maar een memorie, zoals het wordt genoemd. En ja, George Downing was een, ja, was een vertegenwoordiger van de Engelse koning in de Republiek. En hij stond bekend als een intrigant en een onruststoker. Iemand die als een soort diplomatieke stormram door de Republiek heen ging. Om maar zo goed mogelijk de belangen van Engeland te kunnen dienen. En deze brief gaat, die is uit 1662. Het gaat erover dat Downing heeft ontdekt eigenlijk dat drie van de moordenaars van de Engelse koning, drie mannen die verantwoordelijk waren voor de executie van Karel I, dat die zich in de Republiek ophouden. En hij bedenkt eigenlijk een list, ja, een soort spionnenplan, om die drie mannen te laten oppakken en ze naar Engeland te laten vervoeren, om ze daar terecht te stellen. En in deze memorie, die is gericht aan de Staten van Holland, zetten eigenlijk de Staten van Holland en Johan de Witt onder druk om aan het plan mee te werken, dus om die mannen te kunnen arresteren. Wat, staatsrechtelijk eigenlijk niet is toegestaan dat je als want hij laat bijvoorbeeld ook Engelse soldaten hierbij aan meedoen. En dat zou eigenlijk niet kunnen volgens het recht, maar ja, op Downingse manier lukt het wel. En in die brief zet hij eigenlijk ja, de Staten van Holland onder druk om daaraan mee te werken.
Ja, en hoe is het met die drie mannen afgelopen?
Nou, die drie mannen die zijn inderdaad dus gearresteerd op een stiekeme manier en toen vervoerd naar Engeland. Ze waren eerst gevangen gezet in Delft en toen 's nachts op de boot gezet, naar Engeland gebracht en daar. En ja, in Engeland was men daar toen heel blij mee. Op nou, toch wel gruwelijke wijze terechtgesteld, zoals dat werd gedaan met koningsmoordenaars. Dus dat was eigenlijk de zwaarste misdaad die er kon zijn. Dus je werd ook op de zwaarst mogelijke manier gestraft. Er kwamen ook felicitaties vanuit Engeland richting de Witt en de ambassadeurs. Maar de Witt zelf die probeerde het toch een beetje te, zou ik zeggen, de complimenten. Nou, daar was hij niet zo heel blij mee dat hij daar persoonlijk bij werd betrokken. Dus hij probeert een beetje te downplayen.
Je brief voor Johan de Witt en Frankrijk, welke is dat?
Voor Johan de Witt en Frankrijk heb ik een brief gekozen van Pieter de Groot. Iemand die ik leerde kennen tijdens mijn promotieonderzoek eigenlijk. Omdat hij iemand was die in heel veel pamfletten uit 1672 naar voren kwam. Omdat hij werd gezien als een van de verantwoordelijken voor de rampspoed die het land had getroffen. En dit is een brief van Pieter de Groot uit Frankrijk aan Johan de Witt. Want Pieter de Groot was ambassadeur in Frankrijk. Hij was toen in Frankrijk op het moment dat Lodewijk XIV bezig was de oorlog tegen de Republiek voor te bereiden. En in die brief gaat Pieter de Groot daar eigenlijk niet op in. Dat is ook wat hem heel lange tijd is aangerekend. En nog steeds dat hij niet heeft ingezien dat hij als ambassadeur in Frankrijk dat die oorlog eraan zat te komen. En dat heeft hem een hele slechte reputatie gegeven.
Ja, ook in de recente geschiedschrijving, toch? Wordt hij als een incompetente mislukkeling genoemd?
Ja, Pieter de Groot werd door tijdgenoten gezien als een mislukt politicus, als een mislukt ambassadeur. Maar ook door historici tot op de dag van vandaag wordt hij eigenlijk gezien als iemand die heeft gefaald, als een mislukkeling inderdaad. En ook eigenlijk, hij wordt ook vaak een beetje belachelijk gemaakt. Het werd dus al gedaan in die pamfletten in 1672 bijvoorbeeld. Maar ook historici zijn niet mild voor hem. Ze noemen hem bijvoorbeeld een verwend kind dat hij zich zo gedroeg. En dat heeft alles te maken eigenlijk met zijn afkomst en zijn jeugd. Hij was de zoon van Hugo de Groot, de beroemde rechtsgeleerde regent, humanist. Het vermoeden is, of dat Pieter eigenlijk altijd last ervan heeft gehad, dat hij zo'n beroemde vader heeft gehad. Dat hij dus dat al heeft ervaren als een soort last op zijn schouders. Zijn vader heeft natuurlijk gevangen gezeten in Slot-Loevestein, was ontsnapt en naar Frankrijk gevlucht. En Pieter is, en zijn gezin, en waaronder Pieter de Groot is meegegaan. En in Frankrijk is Pieter ernstig ziek geworden in zijn jeugd. Op het randje van de dood heeft hij waarschijnlijk gebalanceerd. Sinds die ernstige ziekte, misschien heeft hij de pest gehad of de pokken, is hij eigenlijk altijd ziekelijk gebleven. En ook daardoor is hij waarschijnlijk altijd erg verwend door zijn familie. Dus hij is altijd een beetje, hij is altijd ziekelijk en hij klaagt heel veel. Dat komt ook heel erg veel naar voren in de correspondentie. Hij is continu ziek, hij heeft last van jicht, of hij kan niet lopen, hij heeft overal pijntjes en hij klaagt maar en hij klaagt maar. En dus ook voor historici die daarop terugkijken, op Pieter de Groot, als je dat ook leest, dan denk je van ja, het is wel een beetje een meelijwekkend figuur.
Is toch ook een keer op een bed naar Frankrijk vervoerd of zo?
Ja, klopt. Toen die eenmaal benoemd was tot ambassadeur, duurde het nog wel even voordat hij daadwerkelijk in Frankrijk was. En hij werd eigenlijk al onderweg richting Frankrijk ziek. En is uiteindelijk op een matras liggend binnen in Parijs aangekomen, waar hij gelijk in bed moest blijven liggen, omdat hij te ziek was eigenlijk om zijn beroep te kunnen uitoefenen. En gedurende de 2 jaar dat hij ambassadeur is geweest in Frankrijk, ja, is hij eigenlijk continu ziek. De Groot heeft veel brieven geschreven aan Johan de Witt. En daaruit, uit die brieven merk je wel dat hij zich miskend voelde aan het Franse Hof. Dat hij eigenlijk, hij was niet op zijn plaats en ik kreeg ook het idee dat hij niet serieus werd genomen door de Fransen. Dat hij een beetje een lachertje was. En, hij zelf ervoer dat heel sterk zo. En hij had ook het idee dat hij in de Republiek werd uitgelachen, bijvoorbeeld in de Staten-Generaal. Waar mensen ook zeiden van ja, de Groot is helemaal niet ziek. Maar die beeld zich allemaal in. Die heeft een politieke ziekte, werd gezegd. Hij is een soort schoolziek eigenlijk voor een ambassadeur. Ja. En er werd volgens mij ook een ei uitgebroed op Loevestein genoemd en dat soort dingen. Dus hij werd continu belachelijk gemaakt.
Maar we hebben wel heel veel brieven, hè? De Groot en de Wit aan elkaar.
Ja, de Wit en de Groot hadden een goede relatie. De Groot stond ook echt bekend als een overtuigd medestander van de Wit. Hij was ook een overtuigd republikein. Die echt als een gevaar zag dat Willem III bijvoorbeeld weer terug zou komen aan de macht. En ze correspondeerden ook veel. Dat deed hij al toen hij bijvoorbeeld pensionaris was van Amsterdam. En toen hij ambassadeur was in Zweden. En ook in zijn periode in Frankrijk correspondeerde hij veel met de Wit. En je ziet ook hier weer, net als bij andere ambassadeurs, dat er meerdere correspondenties zijn. Ook daar zie je dat hij bijvoorbeeld brieven schreef. Zou je kunnen zeggen, meer algemene brieven aan de Wit. Maar ook persoonlijke brieven aan de Wit. En die persoonlijke brieven waren meestal ook, of eigenlijk altijd door hem zelf geschreven. En die andere brieven waren vaak door zijn secretaris geschreven, Rumpf. Juist die zelfgeschreven brieven, daarin komt vaak heel duidelijk zijn politieke ideeën en zijn politieke visie naar voren over bijvoorbeeld over de Prins van Oranje en over andere zaken. En die brief die ik heb uitgekozen is niet toevallig niet door hem zelf geschreven, maar door die secretaris.
Hey, en want je las daar net een stukje uit voor. Ja. Kan je dat nog even toelichten?
Ja.
Waar is hij op dat moment?
Pieter de Grote is op dit moment eigenlijk in wat we nu Frans en Vlaanderen noemen, volgens mij. Hij is meegegaan met een reis van Lodewijk XIV langs diverse fortificaties in Noord-Frankrijk. Hij zit dan op dat moment in Sint-Winoxbergen, kustplaats, waar Lodewijk naartoe is gegaan om daar de fortificaties te versterken en verder uit te bouwen. Maar het is ook eigenlijk een soort reis om zijn buren te intimideren. Want hij maakt een soort, met een groot leger, een soort reisje in de buurt van de Republiek bijvoorbeeld, langs de grenzen. Om eigenlijk de Nederlanders een beetje zenuwachtig te maken. En de Groot is meegegaan. Hij was aanvankelijk niet uitgenodigd. Ook alweer een voorbeeld van zijn positie aan het Franse Hof. Want alle andere ambassadeurs waren wel gevraagd. Maar hij mocht dan uiteindelijk wel mee. En hij is daar en hij zegt eigenlijk van, er is hier niet zoveel te doen. Ze organiseren grote maaltijden, de koning inspecteert de troepen. Maar echt belangrijk is het niet wat hier gebeurt. En daar zie je dus in, en daarom heb ik die brief ook gekozen, dat hier de Groot een beetje niet aanvoelt wat er eigenlijk aan de hand is. Want Lodewijk XIV was ook daar naartoe gegaan om dus te kunnen overleggen met medestanders om zich tegen de Republiek te kunnen keren. En de Groot heeft dat gewoon niet doorgehad, dat aan de hand was. Dus hij miste toch een beetje die feeling voor de politiek van Lodewijk XIV. Ja, en dat blijkt ook wel. Hij voelde steeds niet aan dat er een oorlog zat aan te komen.
Hoe is het Pieter verder vergaan?
Met Pieter is het niet goed afgelopen. Wel beter dan met Johan de Witt, maar na 1672, na het rampjaar, was zijn politieke carrière voorbij. Als hij uit Frankrijk terugkomt in de Republiek en de Republiek wordt binnengevallen door de Franse koning, ontstaat er enorme paniek in het land en wordt gezocht naar de schuldigen van alle ellende. En Pieter de Groot is een van degenen die wordt aangewezen hiervoor, als verantwoordelijk voor alles wat het land heeft getroffen. En je ziet ook dat hij, wat ik al eerder zei, in pamfletten continu wordt aangevallen. Ook omdat hij zo'n goede band heeft met Johan de Witt. Ja, hij wordt dan ook nog eens namens de Republiek afgevaardigde om met de Fransen te gaan onderhandelen. En als hij dan terugkomt met de boodschap van we kunnen ons beter overgeven aan Frankrijk en de voorwaarden accepteren, dat wordt hem niet in dank afgenomen. De politieke tegenstanders van hem, die zien hem als een lafaard. En ook de pamfletisten schilderen hem dan af als een lafaard. En iemand die het land wil verkopen aan de Franse koning. Het wordt hem te heet onder de voeten, zou je kunnen zeggen. Want hij wordt niet alleen in pamfletten bedreigd, maar ook echt fysiek bedreigd in zijn woonplaats Rotterdam, waar hij pensionaris is. Zijn gezin wordt bedreigd, zijn huis wordt aangevallen. En uiteindelijk besluit hij dan het land te ontvluchten. En hij gaat naar Antwerpen met zijn gezin. Hij komt er dus wel beter af. Hij wordt niet vermoord, maar het is onhoudbaar geworden voor hem in de Republiek. Hij komt uiteindelijk nog wel terug weer, maar ook dan gaat het niet zo goed met hem. Omdat hij goed bevriend is met Abraham de Wijk Voor. Iemand die als een soort nieuwsagent opereerde en heel veel van wordt beschuldigd dat hij heel veel vertrouwelijk nieuws heeft doorgespeeld. En vanwege die connectie met de Wijk Voor wordt de Groot vastgezet. Uiteindelijk wordt hij dan wel vrijgesproken. Maar ja, het is eigenlijk een beetje over met hem. Hij heeft geen enkele invloed meer. En hij slijt de laatste dagen de laatste jaren van zijn leven ergens op een landgoed. Maar zijn rol is voorbij. En in tegenstelling tot zijn vader, die natuurlijk tot op de dag van vandaag wordt gezien als een van de grote mannen van de 17e eeuw, is eigenlijk Pieter de Grote, wordt alleen nog maar herinnerd als die ambassadeur bij wie het eigenlijk misging en die niet kon voorkomen dat Frankrijk de Republiek aanviel.
Ja, triest.
Ja, triest.
Ja. De boeken Johan de Wit in Engeland en Johan de Wit in Frankrijk. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind ze ten eerste heel mooi uitgegeven. Natuurlijk met de vele illustraties erin van Jean-Marc. Dat maakt het heel aantrekkelijk om ze te lezen. En ik denk dat wat ik zelf heel leuk vind, is dat het ook een andere kant laat zien van Johan de Wit. Het zijn niet alleen maar brieven van de grote staatsmannen en de bekende regenten. Maar ook die andere kant, die familiekant bijvoorbeeld, die komt nu aan bod. Er zijn brieven van Downing en van Lodewijk de 14e en van Willem de 3e, maar ook van familieleden, van dochters of van gewoon wat minder bekende figuren uit de 17e eeuw. En je ziet dus dat eigenlijk die correspondentie van de Wit heel breed was en dat hij met heel veel mensen, van heel veel mensen brieven kreeg, met heel veel mensen correspondeerde. Ja, en dat maakt het wel aantrekkelijk, denk ik. Gewoon een toegankelijke manier om kennis te maken en meer te leren over raadpensionaris de Wit.
Dus dat smaakt naar meer.
Ja, we kunnen hier zeker mee doorgaan. Ja.
Nou, dankjewel. En wordt vervolgd.